Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Dictators en schenders van de mensenrechten gaan niet langer vrij uit. Genocideplegers waar ook ter wereld kunnen nu vervolgd worden. Dat waren de optimistische gedachten bij de oprichting van het Internationaal Strafhof in Den Haag in 2002. Het was een volgende stap naar het Joegoslavië- en het Rwanda-tribunaal. 20 jaar geleden is dat bijna. Wat is er sindsdien gebeurd? Er zijn 5 mensen veroordeeld in die 20 jaar, maar veel meer zaken mislukten. Grote landen als de Verenigde Staten en Rusland doen niet mee, werken zelfs actief tegen. Het Hof startte na veel aandringen een onderzoek naar martelingen en genocide in Afghanistan. Maar de vertegenwoordigers van de mensenrechtenorganisaties durven daar hun mond niet meer open te doen. Ze vrezen voor hun leven en vluchten weg als ze kunnen. Tjitske Linksma is journalist. Ze volgt het Internationaal Strafhof al jaren en schreef er een gezaghebbend boek over. Welkom in de podcast, Tjitske.
Dankjewel.
En deze week schrijf je over de Afghaanse mensenrechtenactivisten die sinds de Taliban aan de macht zijn in gevaar verkeren. Dan hebben we het dus niet over de tolken waar veel over te doen is.
Nee, er is veel te doen over de tolken, maar ik kreeg contact met mensenrechtenactivisten en organisaties. En zij vertelden me dat ze zich enorm zorgen maken over hun collega's in Afghanistan. En ze zijn dag en nacht bezig om mensen eruit te krijgen.
Ik kan me wel voorstellen wat die zorgen zijn, maar ik vraag het je toch. Wat is het probleem?
Ja, het probleem is dat ze denken dat mensen vervolgd zullen worden. En iemand noemt ook een voorbeeld van een van de collega's die in de rij stond om geld op te halen wat ze opgestuurd hadden. Hij werd enorm afgeranseld met een zweep. En ze denken eigenlijk ook wel dat het te maken heeft met zijn werk. En bovendien zijn, schrijf ik met name ook over een groep mensen die zich ingespannen heeft, zo zal ik het zeggen, zodat het strafhof aan het werk kon eigenlijk. Ja.
Ja. Ja. Ja,
dus contacten met slachtoffers gelegd enzovoort.
Ja, goed. En de Taliban zijn daar niet van gediend?
Nee, want het strafhof wilde in eerste instantie in ieder geval een aantal organisaties en groepen vervolgen. En de Taliban staan nog steeds op die lijst.
Ja.
Zelfde als IS.
Ja. Ja, en oorspronkelijk ook de CIA of de Verenigde Staten.
Oorspronkelijk ook Amerikaanse militairen, de CIA en Afghaanse veiligheidstroepen en politie.
Daar komen we zo op. Toevallig sprak ik gisteren een Afghaanse vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, Farouche Leka Unshizada. Ik moet even op mijn briefje kijken om de naam goed uit te spreken. Farouche is haar voornaam. Zij vertegenwoordigde de Verenigde Naties in Afghanistan op het gebied van de mensenrechten, vrouwenrechten met name, kindermishandeling. En ze deed ook nog iets bij de Verenigde Naties voor drugs. Ken je haar of niet?
Nee, ik ken haar niet.
Maar zij is dus iemand op het niveau van wat je in Nederland ministerspost zou noemen. En die zit nu al 2 maanden in Heumensoord bij Nijmegen in een vluchtelingenkamp. En ze was heel verontwaardigd. Want ze zei, ik ben hier op uitnodiging van de Nederlandse regering en dan stoppen jullie me hier weg in de bossen in zo'n kamp. Kun je er iets bij voorstellen?
Ja, De tolken zijn natuurlijk mensen die, die voor Nederland hebben gewerkt. Zij is uitgenodigd. Hè. Zij is, dat, we hebben het eigenlijk te maken met evacuees.
Ja.
En die worden natuurlijk in tentenkampen nu ondergebracht. En dat is natuurlijk het gevolg van jarenlang laks beleid wat betreft bouwen van huizen en onderkomens.
Ja, want ze stelden mij de pijnlijke vraag: waarom nodigen jullie ons uit als je geen huis hebt om ons in te laten wonen?
Dat
en waarom hebben jullie als rijk land eigenlijk niet genoeg huizen voor de mensen om in te wonen?
Ja,
leg dat
nou
eens
uit.
Dat
is ook een terechte vraag.
Ja, ja.
En het is natuurlijk verschrikkelijk als je uitgenodigd wordt en je komt in zo'n situatie terecht. En daarna wacht waarschijnlijk een verblijf in AZC's waar je met 2, 3, 4, 5, soms wel 8 mensen op een kamer zitten.
Ja, ja.
Jarenlang.
Waarom is zij uitgenodigd? Want je hebt ook contact gehad met een aantal mensenrechtenactivisten die niet uitgenodigd zijn, maar die wel proberen om weg te komen uit Afghanistan.
Ja, ik heb contact gehad met mensen die hier zijn.
Oké. Okay.
Met de directeur van de organisatie, maar ook met een Afghaan die onderzoek doet al vele jaren naar mensenrechten schendingen in Afghanistan.
Mm-hmm.
En dus zij zijn hier veilig.
En ze zaten al hier voordat de Taliban aan de macht kwamen.
Ja, zij woont sowieso in Parijs.
Ja.
Gizu Jahangiri is de directeur van de mensenrechtenorganisatie. En daarnaast, ik heb nog een aantal andere mensen gesproken, maar de Afghaan, dat is Eshan Kane.
Mm-hmm.
En hij woonde jarenlang, eigenlijk zijn hele leven op een korte periode dat hij vluchteling was in Afghanistan. En zit nu in een veilig land.
Mm. Je zegt niet welk land?
Nee, dat vertelde hij mij in eerste instantie ook niet. Dus ik hou dat maar gewoon.
Maar het beeld wat je... Ja, snap ik. Maar het beeld wat je via hun schetst is dat nu van de mensenrechtenactivisten in Afghanistan, die zijn bezig, of die hebben dat al gedaan, alle bestanden te vernietigen, alle spullen op te ruimen, want alles kan nu tegen ze gebruikt worden.
Ja, dat is natuurlijk heel dramatisch. Alles wat ze opgebouwd hebben, ze hebben het gevoel dat alles wat ze opgebouwd hebben, dat verwoest wordt. Tot en met de prijzen die ze wilden uitreiken, die hebben ze maar verwoest. Boeken, bulletins, maar dus ook bewijsmateriaal. En
ja.
Dat is natuurlijk buitengewoon tragisch.
Ja. Ja.
En mensen hebben ook echt het gevoel dat dat hun bouwwerk instort, dat hun huis wegspoelt.
Ja, er was wel sprake van een bouwwerk. Dus in die zin heeft die inval in Afghanistan wel enige ruimte gegeven.
Nou, dat vond ik ontzettend leuk, moet ik zeggen, in het interview met Gizu Jahangiri. Zij vertelde heel erg gepassioneerd over wat er wel bereikt is. En hoe Afghanen de ruimte die er ontstond zijn gaan innemen, gaan gebruiken. Dus meedoen aan de verkiezingen. Ze zei ja, natuurlijk waren niet alle kandidaten fantastisch. Maar het feit dat mensen wel stemden was ontzettend hoopgevend. Ouders die hun kinderen en meisjes met name ook naar school stuurden. Jonge mensen die naar de universiteit wilden, zoveel omdat die universiteiten dat helemaal niet aankonden. Dus ze vertelden, ja, mensen maakten natuurlijk weer muziek. Er waren bruiloften waar mensen dansten. En ik ben er zelf persoonlijk helaas nooit in Afghanistan geweest, wat ik zeer betreur.
Mm-hmm.
Ze vertelden ook dat er is eigenlijk een milde vorm van geloofsbeleving bij heel veel mensen. Hè. Het is de opa en de oma die gaan naar de moskee en de rest blijft vrijdags vooral veel thuis. Dus ook dat beeld wat wij heel vaak hebben van Afghanistan nuanceerde zij of kleurde ze in.
Ja.
En zij, het was een heel erg gepassioneerd verhaal wat ze vertelde. En ze heeft echt, ze kon er niet over ophouden. Ze heeft me daar wel een uur lang over verteld. En ze vindt het verschrikkelijk wat er gebeurt.
Ja. Nu, jij bent specialist Je bent specialist in veel dingen, of je schrijft over veel dingen, maar je bent specialist in het internationaal strafhof. Je bent volgens mij wel dé journalist in Nederland en misschien ook wel deels daarbuiten die dat strafhof jarenlang heeft gevolgd en nog steeds volgt.
Ja.
Daar wil ik zo ook nog wat vragen over stellen, maar over dat internationaal strafhof. Maar eerst even over, er was sprake van een aanklacht tegen, of een onderzoek naar misdrijven in Afghanistan. Vertel daar eens over, bij het internationaal strafhof.
Ja, dat is eigenlijk al, je hebt het strafhof werkt volgens procedures. Het is altijd heel erg procedureel en gedetailleerd. Als je daarover vertelt, maar voor Afghanistan.
Nou, probeer het voor ons begrijpen.
Ik zal het heel. Ik zal er proberen je zo snel mogelijk doorheen te vertellen. In 2007 is het strafhof, de aanklager, begonnen met een vooronderzoek.
Is dat dan een eigen initiatief van de aanklager?
Of ja, dat was een eigen initiatief.
Okay.
En het interessante is dat Afghanistan lid is van het strafhof. Lang, hè, je vertelde het al in je inleiding, lang niet alle landen zijn er lid van. Dus de VS niet, India niet, Indonesië niet, Rusland niet, China niet. Maar Afghanistan wel. En dus zij begon dan, heb je ook zonder meer juridictie als hof over wat er in zo'n land gebeurt.
Dus dat is 6 jaar na de inval, 2007.
Ja.
Toen begon het hof
een vooronderzoek.
Een vooronderzoek.
Dus dat is een dat heet preliminary examinations.
Ja.
En nou, dat werd zeer toegejuicht door mensenrechtenactivisten.
Mm-hmm.
En 10 jaar later diende de aanklager een verzoek in bij de rechters om toestemming te krijgen om een volledig strafrechtelijk onderzoek te doen.
Ja, en nu laat je voor ons voor de duidelijkheid een hoop dingen weg, want er is een hoop gedoe over geweest over dat onderzoek. Hè. In 2009 heeft besloten het hof eerst om niet te gaan vervolgen.
Dat is later. Dus de aanklager dient dat verzoek, mogen wij gaan onderzoeken.
Ja.
De rechters wezen dat in eerste instantie af.
Ja.
Met merkwaardige redenering, moet ik zeggen.
Ja.
Dat het niet in het belang van justice zou zijn, dat het al zo lang liep, dat vooronderzoek, dat de medewerking slecht was, dat mogelijk, als het geen resultaat zou opleveren, mogelijk slachtoffers boos en gefrustreerd zouden worden. Ja, ik vond het nogal wat. En zoals iemand in mijn verhaal ook zegt, het was eigenlijk een politiek besluit.
Namelijk?
Ja, geen toch toegeven aan krachten die dit niet willen.
Ja.
En,
Amerikaans.
En met name Amerikaanse krachten. Ja. Ja.
Want dat is ook wel belangrijk om te zeggen, in dat onderzoek werd ook betrokken hoe dat de CIA mensen gevangen heeft genomen en op black sites in Polen en andere landen heeft gemarteld. Die zijn later in Guantanamo terechtgekomen.
Onder andere.
En dat ligt heel gevoelig. Ik zie jou bewegen. Doe de ramen dicht, want er komt wat geluid vanuit buiten naar binnen. Ja, dat is beter.
Ja, wij vonden dat. Ik heb het strafhof een aantal jaar gevolgd.
Ja.
En volg het nog steeds.
Ja.
En met collega's vonden we dat wel slim bedacht van de aanklager. Amerikanen. Sowieso heeft dus het strafhof mag onderzoeken in Afghanistan, want het is lid.
Ja.
Maar er was ook een rendition program waarbij de VS mensen uit bijvoorbeeld Pakistan of Afghanistan naar andere landen vlogen om ze daar te laten martelen. En een aantal eindigden dan ook weer in Guantanamo Bay.
Mm-hmm.
Dat is allemaal met grote straffeloosheid omgeven. En het is natuurlijk, die rendition programs waren natuurlijk geheim. Dus, maar mensenrechtenactivisten en met name ook juristen hebben toch dat weten te reconstrueren. Dus er zijn gevallen bekend. Want mm-hmm. de gevangenen die natuurlijk in die black sites, die geheime detentiecentra, eindigen, die worden natuurlijk geblinddoekt. Die weten natuurlijk vaak niet waar ze zijn. En ze hebben van een aantal weten ze wel waar ze zijn geweest. En dat blijkt dus ook op Europees grondgebied te zijn gebeurd. Polen, Litouwen en Roemenië. Allemaal landen die lid zijn en waar het strafhof dus rechtsmacht heeft.
Ja.
Terwijl natuurlijk die hele dat Guantanamo Bay en de verschrikkelijke behandeling, de marteling van mensen die in zo'n geheim programma kwamen, die terreurverdachten zouden zijn. Is omgeven met grote straffeloosheid.
Ja, en de gevoeligheid zit hem dan daarin dat je op deze manier, je zou bijna kunnen zeggen via deze omweg, daden van Amerikanen kunt onderzoeken. Terwijl als ze in Amerika gebeurd zouden zijn, kan het niet, want de Verenigde Staten heeft
zijn geen lid.
Nee, die
dus
willen helemaal niks van de straf hoeft. Doen
dus
we zelf
kan,
wel.
In principe kan het niet. Er is nog wel een manier waarop het kan, maar dat moet dan via de VN-veiligheidsraad lopen. Nou, dat zal nooit gebeuren natuurlijk.
Nee.
Dit was ook wel slim.
Ja.
En ook wel terecht.
Dat
was één aspect wat de aanklager wilde onderzoeken. En daarnaast ook de Taliban, IS en dus de Afghaanse veiligheidsdiensten en politie.
Ja. Maar achter de schermen, dat schrijf je ook in je stuk, is er door de Verenigde Staten op allerlei manieren...
Nou, woedend reageerden ze natuurlijk.
Ja.
Dat was waar de Amerikaanse regering was woedend.
Ja, ja. Dat heeft er... nu kom ik bij waar je eigenlijk al was.
Nou, dus de rechters zeiden nee.
Hè?
Ja. Je krijgt geen toestemming. De aanklager gaat in beroep. En de rechters van de beroepskamer zeiden van... Ga uw gang.
Ja.
U mag wel onderzoeken.
Ja.
Maar toen kwam er een nieuwe kink in de kabel. De Amerikanen, dat is het idee, hebben grote druk uitgeoefend op Afghanistan... En Afghanistan stapte vervolgens naar het strafhof en zei... nou ja, u wil dat strafrechtelijk onderzoek doen naar al die misdrijven... maar wij kunnen het zelf wel.
En dat is bij het internationaal hoofdstuk.
En toen heeft de aanklager het strafrechtelijk onderzoek... dat ze zelf zou doen, gepauzeerd tot dit jaar, tot september.
Ja, gepauzeerd? Dat betekent...
Ja,
dat
ze moet hebben het stilgelegd, ze hebben... ze hebben geen actief groot onderzoek opgezet. En hebben dus Afghanistan de kans gegeven om het zelf te doen.
Ja.
Afghanistan stuurde duizenden pagina's in Afghaanse talen naar het strafhof. Die dat allemaal moest gaan vertalen in het Engels en
om
Frans.
Te bewijzen
zo kun je
dat
natuurlijk ook wel de boel ook wel een beetje vertragen natuurlijk.
Ja.
Toen de aanklager zei van nou, er zit eigenlijk niks substantieels bij toen... hebben ze nog een paar duizend pagina's gestuurd. En
dat was eigenlijk
en dat
om
was
te bewijzen...
een vertragingstactiek.
Ja, wij kunnen het zelf wel onderzoeken.
Wij kunnen het zelf wel, maar eigenlijk zat er geen echt... Er zat geen aanwijzing in dat Afghanistan daar serieus mee bezig was.
En nu? Het onderzoek is gepauzeerd. De Taliban zijn aan de macht.
Ja,
nou, dat,
Afghanistan... dat veranderde eigenlijk de situatie.
Ja, want dat Afghanistan zelf gaat doen, dat kun je nu wel uitsluiten.
Ja, het schijnt ook dat de aanklager contact heeft opgenomen met de ambassade van Afghanistan in Den Haag. Van zien jullie kans om nu dat strafrechtelijk onderzoek zelf te doen? Nee, was het antwoord. Dus en er is inmiddels een nieuwe aanklager die met heel veel... gedoe eigenlijk gekozen is door de lidstaten van het strafhof. Karim Khan is dat. En die heeft eigenlijk zijn visitekaartje wat betreft Afghanistan afgegeven met de mededeling dat hij zich vooral zal gaan richten op de Taliban en IS wat betreft de misdrijven.
Ja. Ja.
En door... dat is met zeer gemengde gevoelens ontvangen.
Door wie?
Door juristen, door mensenrechtenorganisaties en ook door de mensen die ik gesproken heb en die ik in mijn stuk citeer. Ja. Ja.
Dus de Amerikaanse angel, zou je kunnen zeggen, is eruit gehaald.
Ja.
En het onderzoek van het Hof gaat wel door.
Ja, hij zegt dat hij de Taliban en de IS wil onderzoeken en nu moeten de rechters daarop antwoorden. Ik zei al, het zit vol met procedures.
Ja.
Dit bedoelde ik dus.
Ja.
En je kunt je afvragen, kijk, die zaken bij het strafhof... bewijs is natuurlijk cruciaal.
Ja.
En de vraag is natuurlijk hoeveel bewijs er ligt nu bij het strafhof.
Ja, zeker.
En hoe ze dat bewijs gaan krijgen. Want het is heel erg moeilijk om bewijs te vinden.
Ja, zeker.
Het zijn moeilijke, moeilijke zaken.
Sowieso moeilijk, omdat je ook dat in het buitenland moet doen. Je bent afhankelijk van staten als internationale hof. Ze hebben geen eigen politie.
Ze hebben geen eigen politie, dus ja. Nee,
maar in dit geval...
Maar niet alleen voor bijvoorbeeld arrestatiebevelen, om dat uit te voeren. Mm-hmm. Hè, wie arresteren, ben je afhankelijk van andere staten. Maar ook voor toegang op een grondgebied of voor het verkrijgen van bewijsmateriaal. En ik heb gevraagd aan aan mijn gesprekspartners. En ze zeiden dat ze niet denken dat er al een hele... Ze hopen dat er een zaak klaar ligt. Maar dat denkt... Ja, daar is onduidelijkheid over. En eentje zei van nou, ik denk dat ze misschien een lijst met verdachten hebben.
Ja.
Maar niet het helemaal, zeg maar, doorgerechercheerde bewijs.
Ja.
Dus ja, hoe ga je bewijs nu rondkrijgen?
Ja, te meer daar wat je net zei, in Afghanistan zelf de mensenrechtenorganisaties monddood zijn inmiddels.
Ja, en bewijs ook vernietigd wordt. Ja. Dus de vraag is, waar is dat bewijs? Er is ook in een vorig verhaal wat ik voor De Groene schreef, ging over de nieuwe aanklager. En daarin vertelde iemand die op dat bureau van de aanklager lang heeft gewerkt en nu een Engelse rechter is, die doet ook een oproep aan landen om intelligence te delen. Want hij zegt, ja, er is heel veel informatie, maar het wordt niet met ons gedeeld. En hij zei, ja, waar we dan nog wel enigszins succesvol in zijn in de vervolging is, als je het hebt over een soort de middencategorie militieleiders. Maar verdachten met een staatsconnectie zijn ontzettend moeilijk om te vervolgen.
Even nog tot slot over dat Afghanistan. Hoe belangrijk is het voor de mensenrechtenactivisten in Afghanistan, of überhaupt voor oppositie, voor zover als die er is in Afghanistan, hoe belangrijk is het dat internationaal strafhof doorgaat met zijn onderzoek?
Ja, zij hebben hun hoop erop gevestigd. Hè? Er is in Afghanistan vooral straffeloosheid. En toen een aanwijzing is hoe gewenst eigenlijk vervolging van die misdrijven is. Dat bleek in toen de aanklager toestemming had gevraagd aan de rechters. En dan wordt er ook altijd gekeken van hoe denken mensen in het land erover. En toen hebben Afghanen 2 maanden de tijd gekregen om een online formulier in te vullen. En eigenlijk zijn 700 formulieren aan de rechters uiteindelijk voorgelegd. En dat betreft miljoenen Afghanen, vertegenwoordigt eigenlijk miljoenen slachtoffers.
Ja.
Ze hadden eigenlijk nog nooit zoveel binnengekregen. Dus het geeft echt wel iets aan dat mensenrechtenorganisaties, maar ook slachtoffers, om gerechtigheid vragen.
Ja. Nou, we moeten het afwachten wat er uit gaat komen. Tot slot nog in het algemeen over dat internationaal strafhof. Jouw boek, All Rise, de grote ambities van het internationaal strafhof en de weerbarstige werkelijkheid. Daar zit het eigenlijk al helemaal in, het verhaal, in die titel. Dat was in 2014, meen ik, uitgekomen.
Ja, de Nederlandse versie daarna een Engelse versie.
Ja. Was jij oorspronkelijk ook bij een van die mensen die dachten, dat is goed, dit gaat gebeuren, dat zo'n hoofd er komt?
Nou, ik zeker.
En nu?
Ik ben daar op de publieke tribune gaan zitten en ik moet zeggen, als je een getuigenverklaring hoort, dat is gewoon indrukwekkend en aangrijpend.
Noem eens een voorbeeld, want de mensen hebben geen beelden van anders. Welke getuigenverklaring heeft op jou grote indruk?
Nou, de allereerste die ik hoorde was een mevrouw. En later begreep ik ook dat ze van mijn eigen leeftijd was. Mevrouw uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Die vertelde hoe ze verkracht was door 3 mannen. Hoe haar huis geplunderd was, haar buurt geplunderd werd. En hoe haar eigen broer werd vermoord. En dat is natuurlijk een heel aangrijpend en afschuwelijk verhaal.
En dan zitten
verschrikkelijke
daar
ervaringen. Ja. En zo iemand komt toch naar het hof om haar verhaal te vertellen. En natuurlijk hoopt op gerechtigheid.
Ja, want de dader tot wie ze zich richt, die zit dan ook in die rechtbank.
Die zit ook in de rechtszaal, ja.
Dat maakt het natuurlijk ook extra beladen.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor eigenlijk al die internationale hoven en tribunalen.
Wat is er nog over van die optimistische verwachting van jou? Van het voor het
Ik heb de eerste veroordeling meegemaakt. Maar ik heb ook daarna heel veel zaken zien instorten. En er zijn 12 zaken dan geëindigd in ofwel een vrijspraak ofwel dat het gestopt is vanwege gebrek aan bewijs. Ik heb net nog een heel boek zitten lezen van een Amerikaanse professor die nog veel gedetailleerder erop ingaat. En als je ziet hoe het bewijs eigenlijk verkruimelt, terwijl het begint heel hoopvol, hè, zo'n proces. En met grote woorden. En zo'n aanklager kan dat zeer duidelijk en goed en overtuigend neerzetten. En dan gaandeweg verkruimelt een zaak eigenlijk.
Dat is wel interessant.
Omdat bijvoorbeeld de militieleider eigenlijk toch niet een leider van die organisatie blijkt te zijn, maar van een kleiner groepje. Nou ja, er zijn zelfs dat soort fouten worden gemaakt. Of de eerste zaak die dan wel eindigde in een veroordeling ging om kindsoldaten. Maar eigenlijk de kindsoldaten die kwamen spreken, zeiden dat ze trokken hun verklaring in, of een aantal daarvan. Uiteindelijk zijn al die verklaringen van die kindsoldaten niet meegeteld. Ja, en terwijl dat ging over het inzetten en recruteren van kindsoldaten. En dan is het toch wel opmerkelijk dat voor het vonnis geen enkel van die verklaringen nog meetelt.
Ja,
dat is wel opmerkelijk, laat ik het zo zeggen. En ik ben zelf, je wordt wel uiteindelijk. Ik weet wel dat ik met collega's op een gegeven moment zei van, nou, dit gaat wel richting een failed institution.
Falende instituut.
Ja, een falend instituut.
Want die zaken die dan verkruimelen of die stukken. Kijk, sowieso zijn er maar 5 veroordelingen geweest. Dat is heel weinig.
Sinds 2002, hè? Ja, dus dat is toch bijna niet echt heel veel.
Nee. Allemaal in Afrika, volgens mij. Maar die zaken die verkruimelen, is dat dan, hoe komt dat? Is dat dan slecht werk van de onderzoekers van het Hof?
Ja, dat is voor een deel slecht werk van het Hof. Je te veel leunen op tussenpersonen. Toch echt zaken aannemen die toch heel anders blijken te liggen. Slecht begrip, hè, zoals ik in het boek wat ik nu net gelezen heb, dus dat is nogal vers nu. Een verkeerd begrip van de situatie, van de oorlogssituatie. Niet eens de meest verantwoordelijke arresteren. De personen die de verdachten waar het in deze zaken om ging, waar Congolese verdachten, die zaten al in de gevangenis in Congo, dus die konden makkelijk uitgeleverd worden. En in andere zaken speelt ook wel mee dat bewijs niet overgeleverd wordt. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor Keniaanse zaken, daar waar de Keniaanse president is aangeklaagd.
Dus structureel zitten ze
dus
al in.
Dus het zit op
een
twee fronten eigenlijk. Hè. Intern is het niet goed. Hebben ze slecht onderzoek gedaan en waardoor het mislukte. En je zou kunnen zeggen ook gebrek aan medewerking, gebrek aan voldoende informatieverschaffing door landen.
Ja.
Ik kan nog wel een voorbeeld noemen. Soedan.
Ja.
Of hebben we daar geen tijd meer voor?
Jawel, vertel. Abi Bashir.
Ja, hè, dus de aanklager heeft al-Bashir aangeklaagd al jaren geleden. Onder andere wegens genocide in Darfur.
Ja.
Die zit nu in de gevangenis in Soedan.
Er is pas een staatsgreep geweest.
Daar is net een staatsgreep geweest. Maar vlak voor die staatsgreep is de aanklager in Soedan geweest om een overeenkomst te sluiten met de regering die er zat, dus voor de staatsgreep, over samenwerking. Want zonder bewijs krijgen ze zo'n zaak tegen Bashir niet rond. En het strafhof is bij mijn weten tot nu toe niet vrijelijk in Soedan geweest om onderzoek te doen.
Nee.
Dus hoe kom je dan aan je bewijs?
Ja.
En
nu wordt dat helemaal moeilijk.
Maar hoe gaat het dan nu verder? sinds de coup is gepleegd.
Ja, ja. Wat moet er in jouw ogen gebeuren om dat strafhof weer sterker te maken?
Ja, voor mijn vorige verhaal hebben mensen daar ook wel echt duidelijk wat over gezegd. Dat het, en er is ook een hele review, expert review geweest naar dat hele strafhof.
Mm-hmm.
En wat daaruit bleek was dat er een wat het meest in het oog sprong eigenlijk was waar de slechte verhoudingen bij het hof zelf, onderling tussen mensen. En met name bij het bureau van de aanklager met bullying en intimidatie. En,
ja, daar heeft lange tijd een Argentijnse hoofdaanklager gezeten, Ocampo. Waar enorm veel, daar heb je ook veel over geschreven en een paar jaar geleden nog in De Groene. Ja. Waar heel veel kritiek op was.
Daar was heel veel kritiek op. Daarna is hij natuurlijk opgevolgd door zijn de vrouw die 8 jaar de deputy was. Ja, je kunt je afvragen of zo'n hof wel 18 jaar moet worden geleid door... deze mevrouw heeft natuurlijk eerst op de deputy en daarna werd ze hoofdaanklager. Nu is een hele nieuwe aanklager. En de
is dat
opdracht,
een goede? Heb je daar vertrouwen in?
Nou, het is in ieder geval iemand die... Nou, valt veel over te zeggen. Maar het is in ieder geval iemand die niet bang is.
Ja.
Dat zegt iedereen, hij is nergens bang voor. Er is ook kritiek op hem. Je zou zeggen, op wie is er geen kritiek, maar zeker ook op hem.
Ja.
Hij was namelijk de advocaat voor een aantal hooggeplaatste Kenianen die terecht stonden bij het strafhof. En hoe hij, daar, in die opdracht is hij best ver gegaan. Dus dat pleit tegen hem.
Mm-hmm.
Maar goed, de opdracht aan hem is om zijn eigen kantoor, zijn eigen bureau, heel goed te kijken naar mensen die niet functioneren, die echt te veel missers hebben gemaakt.
En daar
moet ze echt vanaf.
Ja.
Dat is om te beginnen iets wat hij moet doen.
En jij gaat hem daar ongetwijfeld kritisch in volgen.
Ja, en hopelijk een keer over vragen.
Dankjewel voor dit gesprek, Tjitske Lingsma.
Graag gedaan.
Lees dat deze week in De Groene Amsterdammer. Wat staat er nog meer in De Groene? Een onderzoek naar de gezondheidszorg aan arbeidsmigranten. Die blijkt nogal belabberd te zijn, omdat de uitzendbureaus de werknemers vaak na 1 dag ziekte ontslaan. En het slot van de serie over de waterschappen. 3 weken geleden hoorde u Kim van Keeken daarover in de podcast. De bestuurders blijken daar zeer behendig te zijn in het stapelen van lucratieve bijbanen. Dat beloofden ze toen al dat daar een onderzoek naar zou komen. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl. Wilt u reageren, dan kan dat via de mail podcast@groene.nl. U kunt ons ook veel sterren geven. U mag ons ook veel sterren geven in uw podcast-app. Dan verschijnen we hoger op allerlei lijstjes. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Zet Fazel en Kees van der Bos. En de muziek is de tune for N van Paul van Kemenade.